Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en degene die buiten dit gebouw meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. Vanavond gaat voor dominee Holtzrach uit Giesenburg. Er zijn vandaag twee collecten, de eerste voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. We gaan deze dienst beginnen met onze voorzanger, dat is vanavond lied 190 vers 1 en 2 uit Weerklank. Uw verlossingswerk op aarde hebt u trouwe Heer volbracht en uw bloed zo rijk van waarde hebt in het heiligdom gebracht. Ja, u bent voor ons gestorven, hebt het leven ons verworven en daar bent u opgestaan, kunnen wij in vrijheid gaan. Een lied van verlossing van de zonde door het offer van Christus. Is hij ook onze redder? We zingen vers 1 en 3 van lied 190. We wensen elkaar hier, thuis en ook ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst vinden we in de psalm waar we zo dadelijk ook met elkaar uit willen zingen, psalm 103. We lezen daar in het 19e vers: De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Amen. Zoals gezegd willen we zingen van psalm 103, we zingen daarvan het 11e vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, willen we ook deze zondagavond het geloof belijden. Uitspreken dat het verwachten van de Heere onze God van Hem alleen. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea en aansluitend met het zingen vanuit psalm 68 en wel het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. En daarin gaat het verder dan alleen dat koninkrijk van Israël, maar heel de wereld. Die de lof brengt aan God, alles wat adem heeft. Dat is de oproep die klinkt en die uitgaat van deze psalm. En die eigenlijk dan uitgaat van ons samenzingen, van ons belijden. En spreekt u dan in uw hart met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben en in de Heilige Geest die Heere in zijn leven maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Willen wij in gebed naderen voor Gods heilig aangezicht. Laten wij samen bidden. Heer onze God, almachtige Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God. Het past ons om uw naam te loven en te prijzen. Groot en almachtig bent u, heilig, de koning der koningen. U bent het die het al in handen houdt. U bent het die regeert vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste einde. U bent de alfa en de omega, het begin en het einde. En dank dat wij mogen weten dat alles in uw hand is. Heere, dat stelt ons gerust en geeft vrede in ons hart. Juist omdat we in de Heere Jezus mogen weten en mogen belijden wie u bent. Dat u in Christus onze Vader wil zijn. Dat u wie in Jezus geloofde de mogelijkheid geeft om aangenomen te worden als kinderen van u. Heere, wat een voorrecht en wat een zegen. En hoe goed is het dan om uw naam te belijden. Om u te loven en te prijzen. Om zo als een deel van die wereldwijde gemeente van Christus ook samen te komen. Onder uw woord te zitten. Te horen naar de woorden die u ons wil zeggen. Ook voor vandaag en voor het verdere van deze week ook mee wil geven. En dank Heere dat u zo ons roept. Roept om naar uw huis te komen, roept om onder dat woord te zitten, roept om naar uw wil te leven, maar bovenal roept om deel te hebben aan het heilswerk van uw Zoon, de Heere Jezus. Iets, Heere, wat ons iedere dag weer kan verbazen, omdat we Ja, op geen enkele manier dat verdienen. Waar op geen enkele manier recht op hebben. Maar uit genade wilt u het schenken. Uw barmhartigheid is groot. En Heer, hoe wonderbaarlijk is het dan dat we... En dat uit die belijdenis mogen komen dat het ook voor mij is. Liefdevolle Heere God, wilt u dat evangelie zo telkens in ons hart leggen? Omdat we dat niet verliezen. Omdat we u niet verliezen. Wilt u ons daarin ook vasthouden? Dicht bij u. Dicht bij uw hart. Omdat we telkens weer u mogen ontmoeten en daadwerkelijk die rust mogen hebben dat we eens door uw genade, uw heerlijkheid mogen ingaan. Geef Heere dat deze zondag daar een teken van mag zijn. Een voorafschaduwing van die hemelse heerlijkheid en van die grote rust. Heere, dat zo deze rustdag, dat we daar iets van mogen proeven. Heere, wilt u dan in ons midden zijn. Met uw Heilige Geest werkzaam zijn in de harten van in ieder van ons. Hier in de kerk, ook thuis met ons verbonden. Geef Heere dat als we uit de Bijbel gaan lezen, dat uw woord daadwerkelijk voor ons geopend mag worden. Het mogen begrijpen. Het ons mag raken. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons jong en oud. De dingen die we meegenomen hebben, ook vanuit thuis, vanuit school, vanuit het werk. Heer, u kent onze situatie. Geef dat we zo door u aangesproken mogen zijn. We bidden dat, Heere, niet uit verdiensten, maar in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar lezen vanuit het Nieuwe Testament, zowel uit het boek van Lucas als het eerste boek van Lucas als het tweede boek van Lucas. De hoofdlezing is uit Handelingen 1, maar we lezen allereerst uit Lucas 1. Lucas 1, de versen 1 tot en met 4. En Lucas 24, de versen 46 tot 49. En aansluitend zullen we lezen van Handelingen, de eerste drie versen van hoofdstuk 1. Maar allereerst willen we lezen dus uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 1, de eerste vier versen. En Lucas 24, de versen 46 tot 49. Aansluitend aan de schriftlezingen willen we de dienst voortzetten met het zingen vanuit Psalm 22. En we zullen daarvan zingen vers 13 en ook vers 14. Dus van Psalm 22 zingen we het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar, dus in een grote menigte van mensen. En ook het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Te zeggen dat heel de wereld, allen zich tot God gaan wenden. Waar dan ook maar op deze wereld. En als het dan gaat over de wereldse volken, dat waren wij eigenlijk in die tijd dat deze psalm geschreven is, of onze verre voorouders. Psalm 22, vers 13, vers 14, zo dadelijk aansluitend aan de schriftlezingen. Allereerst dus Lucas 1. De evangelist die schrijft daar richting de lezers van zijn boek, maar in bijzonder richting één persoon het volgende. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van tevoren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. We lezen verder dus aan het einde van het evangelie, Lucas 24, dat is het laatste hoofdstuk, en we lezen het gedeelte wat vlak voor de hemelvaart staat. De laatste woorden die de Heer Jezus sprak, voorafgaande aan zijn opgenomen worden en teruggaan naar zijn vader. Lucas 24, vanaf vers 46. Dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En lezen we tot slot dus het begin van Handelingen. Handelingen 1, we lezen daarvan de eerste 3 versen. En dan komen we dezelfde persoon weer tegen die we ook in Lucas 1 tegenkwamen. Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. De prediking staan we in het bijzonder stil bij de woorden die we hebben gelezen in het Bijbelboek Handelingen, waar Lucas schrijft over wat hij in zijn eerste boek heeft geschreven en wat er ook daarna gebeurde. Handelingen dus, de beginversen van hoofdstuk 1. Als antwoord op de prediking willen we zingen vanuit de enige gezangen, gezang 5, het gebed des Heren, daarvan het derde en ook het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, ai werpt de troon des Satans neer, en ook het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Dus gezang 5 vanuit de enige gezang, het derde en ook het negende vers. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Mijn vermoeden is dat het hier niet zo heel veel anders is als in mijn eigen gemeente. En dat de meeste jongeren, en als het anders is moet jullie maar zeggen. Maar dat de meeste jongeren al heel wat series hebben bekeken op Netflix. Ik vermoed van wel. Bij ons in ieder geval wel. En eigenlijk zou je moeten zeggen, de meeste ouderen, die weten ook wel wat series zijn. Misschien nou wel niet op Netflix, maar meestal in boeken. En of het nou boeken betreft of films. Je bekijkt eigenlijk aflevering van aflevering. Je leest het ene deel naar het andere deel. Als je nou een serie hebt met ik weet niet hoeveel afleveringen, hoeveel boeken, dan maakt het soms eigenlijk niet uit welk boek je pakt, welke aflevering je ziet. Tegelijk zijn er ook boeken en series die je eigenlijk wel vanaf het begin moet zien. Er zijn series over oorlogsfilms, wat je eigenlijk moet zeggen, maar die moet je eigenlijk wel vanaf het begin zien. Of die boekenserie Reis door de Nacht, dan moet je eigenlijk wel bij deel 1 beginnen. En waarom? In al die series, daar zit eigenlijk een rode draad. Die rode draad die loopt door al die afleveringen heen. Door al die verschillende boeken heen. En je kunt wel elke aflevering afzonderlijk bekijken. Maar wil je dat grote verhaal snappen, wil je dat grote plaatje meekrijgen, dan zou je eigenlijk voor ieder boek wat je leest uit de serie het voorafgaande boek ook moeten lezen. En bij iedere serie op Netflix ook de voorafgaande aflevering moeten bekijken. En het aardige is eigenlijk bij de boeken van Lucas, is dat eigenlijk net zo. Zeker ook als je gewoon het evangelie bekijkt. En vanuit het evangelie van Lucas kun je rustig een gedeelte lezen. Je kunt Lucas opslaan en zeggen van, ik sla hem op en ik sla hem op bij Lucas 15. Ik lees over de verloren zoon. En dat is prima natuurlijk om dat te lezen, om dat te overdenken. En zo kun je telkens zeggen van, ik lees inderdaad een gedeelte, een gelijkenis, een geschiedenis uit dat evangelie van Lucas. Dat is goed, dat is prima te doen, daar is niks mis mee. Goed om dat te doen, zowel jong en oud. Toch geldt voor dat evangelie van Lucas wel, als je de samenhang wil begrijpen tussen al die verschillende stukjes, dan is het eigenlijk beter om in ieder geval vanaf het begin te lezen. Dat je het begint bij Lucas 1 vers 1. En dan niet bij Lucas 3 begint of Lucas 15 begint. En als je bij het begin begint en je hebt op een gegeven moment halverwege dat boek iets van, maar is dit niet wonderlijk? Klopt dit wel? Dan herinner je, maar wacht even, aan het begin heeft Lucas gezegd dat hij alles nauwkeurig heeft onderzocht om het geordend op te schrijven. Zou je dat eerste niet gelezen hebben, dan blijf je met die vraag zitten. De wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, dat je denkt, kan dat dan wel? Een blind geborene die kan zien, een doofde die kan horen, een verlamde die weer kan lopen, een dode die opgewekt wordt. Dat zijn best wonderlijke verhalen. Geschiedenissen. Die zeker in onze tijd niet zomaar 1, 2, 3 geloofd worden. Als je het begin hebt gelezen, dan heb je ook gelezen, ja maar, beste lezer, en die bijzonder beste Theophilus, ik heb goed nagedacht, ik heb alles van de vooraf aan nauwkeurig onderzocht, en ik heb het geordend voor u beschreven. Ja, voor u, voor die Theophilus. Wie is dat nou, hè? Wie is nou die Theophilus? Dat is eigenlijk onbekend. We weten eigenlijk, ja, eigenlijk niks meer. Ja, hij heet Theophilus. En, ja, wat weten we nog meer? Lucas die spreekt hem aan als hooggeachte. Hooggeachte Theophilus. Nou, die term die hij gebruikt, dat is een term die gebruikt werd in die tijd voor Romeinse hoogwaardigheidsbekleders. Nou ja, in dat licht weten we waarschijnlijk iets meer van Theophilus. Theophilus moet een aanzienlijk man geweest zijn. Een vermogend man geweest zijn. Misschien heeft hij wel aan Lucas de opdracht gegeven om uiteindelijk alles nauwkeurig te onderzoeken. En op schrift te stellen. Maar wie hij is, is dus voor ons onbekend. Al komen we hem dus, en we hebben het gelezen, een tweede keer tegen. He, evenals het evangelie is het boek Handelingen een boek dat voor Theophilus geschreven is. Een boek dat, evenals het evangelie, door Lucas is geschreven. En daar sluit ik even aan bij het begin van deze preek. Je zou Handelingen dus eigenlijk kunnen zien als, nou ja, als een vervolg op zijn eerste boek. Misschien zullen we zeggen als een tweede seizoen van de serie. Een vervolg op het eerste seizoen. En wat Lucas dan doet aan het begin van Handelingen, zoals dat ook wel bij series gebeurt en in boeken gebeurt, hij kijkt eerst even terug. Waar ging het ook alweer over? Wat is er ook gebeurd? Dus dat Bijbelboek Handelingen hebben we niet te zien als een los boek. Maar in samenhang met het evangelie van de hand van Lucas. Een vervolg. En als je dat Bijbelboek goed wil begrijpen, dus als je Handelingen wil snappen, en eigenlijk vanaf Hemelvaart komt Handelingen eigenlijk in dagboekjes en preken steeds meer terug. Maar als je Handelingen goed wil begrijpen, dan moet je eigenlijk dat eerste boek eerst hebben gelezen. Dan moet je weten wat Lucas opgeschreven heeft in zijn evangelie. En als je dat eerste boek kent, als je Lucas hebt gelezen, ja, dan heb je eigenlijk genoeg aan die eerste woorden die Lucas hier in Handelingen 1 schrijft. Want dan weet je, ja, daar ging Lucas over. Daar ging dat evangelie over. En een korte introductie is dan voldoende. Wie het eerste boek niet heeft gelezen, of eigenlijk de verhaallijn van het eerste boek niet kent, omdat hij maar hier en daar wat heeft gelezen, die zou eigenlijk eerst het evangelie weer moeten lezen. En dan in de juiste volgorde. Van vers 1 tot, van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 24, het laatste vers. En dan pas eigenlijk Handelingen ter hand nemen. Want Handelingen, het is een vervolg. En veel van de gebeurtenissen, je zou kunnen zeggen uit het tweede seizoen, die zijn in feite niet te begrijpen wanneer de eerste, ja, dat eerste boek dicht is, wanneer de dingen die daar gebeuren onbekend zijn. En Lucas, en dat is het mooie, Lucas heeft eigenlijk heel nadrukkelijk opgeschreven wat nou het belangrijkste is in zijn eerste boek. Dat is mooi. Hij zegt, het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Als je nou dat evangelie van Lucas weer eens de hand zou nemen en je leest daarin, nou, dan zijn dat eigenlijk twee woorden die als het ware in het achterhoofd zouden moeten zitten. Lucas heeft opgeschreven wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Daar heb ik dus op te letten. Dat is voor Lucas belangrijk. Wat heeft Jezus gedaan? Wat heeft hij onderwezen? En eigenlijk geldt dat dus ook wel in de tweede boek. Want het belangrijkste is dus, wat heeft Jezus gedaan? Wat is die, heeft hij onderwezen? Dus ja, daar zal ik in het tweede boek ook op moeten letten. Wat doet Jezus in dit tweede boek? Wat onderwijst Jezus? En dan kom je eigenlijk al lezend tot een verrassing. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. En dan staat er in vers 2, tot op de dag waarop hij opgenomen is. En je zou zeggen, eigenlijk is dat heel vreemd. Lucas geeft aan, dit tweede boek is een vervolg op het eerste boek. Maar hij zegt dus hier, de hoofdpersoon van zijn eerste boek, van het evangelie, is afwezig in het tweede boek. Maar tegelijk zegt Lucas wel, het is wel een vervolg. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, moet zeggen, vreemd, onbegrijpelijk. Hoe kan een boek nou een vervolg zijn op een ander boek als de hoofdpersoon, ja, je zou bijna zeggen, uit de serie is geschreven. Dat is vreemd. Zo kom je dat in boeken niet tegen, zo kom je dat op Netflix niet tegen. Een serie over een hoofdpersoon die in het tweede seizoen totaal uit beeld is. En dat stelt ons dus gelijk voor eigenlijk een diepere vraag. Het Bijbelboek heet, zoals het er mooi boven staat, de Handelingen van de Heilige Apostelen. Maar de vraag is of wij dat zo eigenlijk moeten lezen. Het is een beetje hetzelfde als met het boek van Johannes. Die heeft zijn evangelie geschreven, een drietal brieven. Maar ook het Bijbelboek Openbaring is van Johannes. En dat noemen wij inderdaad Openbaring van Johannes. Maar aan het begin van het boek staat Openbaring van Jezus Christus. Dus ja, de Handelingen van de Heilige Apostelen. Nou, daar moet je de Heer Jezus dus eigenlijk vlak achter zien. Het zijn eigenlijk de handelingen van Jezus. Lucas bedoelt eigenlijk dit tweede boek, hoewel de Heer Jezus opgenomen is in de hemel, hoewel het dus hemelvaart is geweest, het gaat toch over hem. En hoewel hij opgenomen is in de hemel, moet je dus toch opletten, wat doet de Heer Jezus en wat onderwijst hij, ondanks dat hij er niet is. En Lucas die lijkt erop te wijzen, wanneer hij zegt dat Jezus voor zijn opname door de Heilige Geest aan de apostelen opdrachten had gegeven. Dus zo hebben we Handelingen te lezen. In het tweede boek draait het dus volop om Jezus. Alleen dan niet door wat hij zelf op aarde doet, maar wat zijn apostelen doen. En hoewel Lucas in zijn evangelie de discipelen soms ook wel apostelen noemt, is het hier toch eigenlijk een nieuwe naam voor de discipelen van de Heer Jezus. In deel 2 kun je eigenlijk zeggen, zijn het geen leerlingen meer, maar volgelingen die uitgezonden worden. Uitgezonden worden om de werken te doen die Jezus gedaan heeft en om te onderwijzen. Dus ze hebben onderwijs gehad. Ze hebben geleerd en nu mogen ze het geleerde in de praktijk brengen. En zo laat Lucas niet alleen in enkele woorden zien waar het dus in zijn eerste boek over ging, wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, maar dus ook waar het in het vervolg over gaat. Het spreken over de opname van Jezus en het spreken over de Heilige Geest zijn, ja, zijn al zaken die spreken over zijn hemelvaart, Pinksteren, maar die dus verder kijken. Lucas schrijft dit op ver nadat het alles geschied is, nadat het al Pinksteren is geweest. En hij zegt eigenlijk van, ja, maar Jezus sprak daarover met zijn discipelen, voor de tijd die zou komen, na Pinksteren. En ja, de werken die de discipelen, de apostelen dan mogen doen, ja, dan gaat het dus over de uitvoering van de opdrachten die de volgelingen van de Heer Jezus hebben gekregen. Dus het betekent eigenlijk dat de apostelen niet zelfstandig handelen. Nee, de apostelen hebben te doen wat de Heer Jezus hen opgedragen heeft. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Hè? Paulus die vergelijkt op een gegeven moment, hè, de gemeente met het lichaam van Christus. En dan zegt hij heel nadrukkelijk, Christus is het hoofd. Nou, hier was dat lichaam van Christus als het ware nog heel klein. Die apostelen van de Heer Jezus. Het wordt op die Pinksterdag wat groter. Hè, en ook die dagen ervoor, als ze aan het bidden zijn, hè, waar onder andere Maria bij is en de broers van Jezus. Maar ja, op de Pinksteren wordt het nog groter, met 3000 mensen die tot geloof komen. Hè, dat lichaam van Christus wordt steeds groter. Er wordt gezegd, wereldwijd zijn er 2,5 miljard christenen. Nou, als we nog hen daarbij optellen die ons zijn voorgegaan in het geloof, dan is dat een schare die niet te tellen is. Maar dat is het lichaam van Christus. Christus zelf is dus het hoofd. En het hoofd, ja, bepaalt wat er gebeurt. Hè, de apostelen, wij, hebben ook te doen wat Christus ons opdraagt. Het zijn de goede werken die God van tevoren bereid heeft, omdat wij, ja, daarin zouden wandelen. Het zijn dus de werken van Jezus. En Lucas schreef over wat Jezus gedaan heeft, onderwezen heeft, en hij schreef dus nu wat Jezus doet door zijn apostelen heen. Dat zijn dus werken die volledig aansluiten bij het heilswerk dat de Heer Jezus heeft verricht. He, dus de werken van hem die geleden heeft en die zich levend aan zijn apostelen heeft getoond. He, dat is wat Lucas in het derde vers zegt. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen getoond. En met die woorden sluit Lucas eigenlijk weer aan bij zaken die hij eerder geschreven heeft. He, die hij aan het einde van het evangelie geschreven heeft. Het lijden van Jezus. De ontmoetingen met de discipelen. Heel nadrukkelijk spreekt Lucas daarover aan het eind. He, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Wat Lucas dus hier zegt, en dat is een wezenlijk iets, ook juist dus bij het lezen van Handelingen, dat lijden van de Heer Jezus, dat lijden voor zondaren, dat speelt in deel 2 dus ook een hele belangrijke rol. We hebben gelezen wat Jezus gedaan heeft en onderwezen heeft, totdat hij, ja, opgenomen is, maar daarvoor heeft hij geleden. En dat lijden speelt een rol. Maar niet alleen zijn lijden, ook zijn opstanding. Want hij zegt er heel nadrukkelijk bij, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hem vertoond. Dus Lucas zegt in dit Handelingen, in dit boek, gaat het verder. Het gaat over Jezus doen en spreken. Het gaat over zijn lijden. Het gaat over zijn opstanding. Het gaat over zijn heilswerk. Het gaat over kruis en opstanding. Het gaat over, ja, het onderwijs dat Heer Jezus gegeven heeft aan zijn apostelen, die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart. Het gaat om de opdrachten die zij hebben te doen nadat hij opgenomen is in de hemel, nadat zij, ja, vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. 40 dagen lang heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven aan zijn discipelen. En dat onderwijs, dat betrof het Koninkrijk van God. Wanneer we het eerste boek, het evangelie opslaan, dan zien we dat de Heer Jezus daar meer dan regelmatig over spreekt. Heel veel gelijkenissen gaan daarover. Het Koninkrijk van God is te vergelijken met. En hij zegt heel nadrukkelijk dat het koninkrijk van God aanstaande is. Dat het komende is. En dat het erom gaat om dat koninkrijk van God, ja, om dat in te gaan, om daarbij te horen. En de Heer Jezus zegt zelf dat hij uitgezonden is om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. En wat hij dus doet bij de apostelen is eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen, maar nu moeten jullie dat doen. Jullie moeten mijn werk hier op aarde voortzetten. Jullie worden uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. Nou, nu weten wij dat het evangelie dat de Heere Jezus heeft gebracht, dat hij dan met dat koninkrijk van God niet de stichting van een heilstaat bedoelt, hier op aarde. Nee, al die gelijkenissen van het koninkrijk van God, die hebben we geestelijk te verstaan. Hij heeft het over het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God. Een koninkrijk dat, ja, dat niet op de, ja, dat niet waarneembaar is. Het koninkrijk van God, dat is iets van het hart. En burger van het koninkrijk, dat word je ook niet door geboorte, maar dat word je door geloof. En mocht u samen met Theophilus verder lezen in dat Bijbelboek Handelingen, dan wordt dat ook duidelijk. Het gaat om dat koninkrijk van God. Het gaat om dat ingaan in het koninkrijk van God, waarvoor de Heer Jezus geleden heeft, waarvoor hij de dood heeft overwonnen. Maar dat is niet een vanzelfsprekendheid. Nee, het gaat om geloof. En geloof gaat gepaard met bekering. Dat is iets waar Johannes de Doper al toe opriep. Johannes de Doper verkondigde, predikte een doop tot bekering van vergeving van zonde. Want ten diepste is het dus iets waar de Heer Jezus zijn leven voor heeft gegeven. Iets waar de apostelen ook over komen te spreken. Op de Pinksterdag wordt dat heel nadrukkelijk gezegd. Als we verder lezen en je komt uit in Handelingen 2. Dan wordt er heel nadrukkelijk na de prediking van Petrus gezegd. Van wat moeten wij doen, mannenbroeders? En dan zegt Petrus, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Alles wat de Heere Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, vanaf het begin van zijn openbare optreden, de doop door Johannes de Doper, was gericht op het ingaan in dit koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God dat alleen binnen te gaan is door bekering. Bekering van de zondige levensweg. En hierbij is van onze kant noodzakelijk dat we berouw hebben over onze zonden. Van de kant van de Heere God zal de vergeving komen. Maar dat is de belofte die de Heere Jezus ons doet. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat in ieder die tot hem komt, hij niet in het oordeel, niet in de verdoemenis komt, maar eeuwig leven ontvangt. En het is eigenlijk ook de belofte die we lezen aan het einde van het eerste boek van Lucas. Heel nadrukkelijk. En in zijn naam, dus in de naam van Jezus, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Ze beginnen bij Jeruzalem. Dus die twee die horen gewoon bij elkaar. De oproep tot bekering, die zal en die mag ook gepaard gaan met de prediking van de vergeving van zonden. Het is niet los van elkaar te krijgen. Er is geen vergeving zonder bekering, maar ook geen prediking over bekering zonder de wetenschap en de zekerheid dat Christus vergeving wil schenken. Het is dus niet alleen oordeelsprediking. Nee, het is prediking van, van verlossing voor wie zich bekeert. Het is evangelie. Hè? Evangelie betekent letterlijk blijde boodschap. Ja, wie zich niet bekeert, ja, die zal geoordeeld worden. Maar wie zich dus wel bekeert, die zal niet in het oordeel komen. En dat alles is alleen maar mogelijk geworden omdat de Heer Jezus geleden heeft en op de derde dag opgestaan is van de doden. De Heer Jezus, ja, bracht aan het kruis het offer dat het mogelijk maakt om dat koninkrijk van God binnen te gaan. En als een offer dat voldoende is voor heel de wereld. En mocht heel de wereld zich bekeren, dan is dat offer voldoende. Er is niet een moment van, oh ja, maar nu is het vol. Nee, nu kan er niemand meer bij. Nee, uiteindelijk wat Paulus ook zegt, God wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen en behouden worden. Maar dat is ook een stukje aan de mens. Wil ik bekeren? Heb ik berouw? Dat is wat van de mens wordt gevraagd. Heb ik berouw over de zonde? En als we het misschien even daaraan koppelen, ook vanuit de Filippense brief van Paulus. Ken ik de gezindheid van Christus? De instelling, de mentaliteit om te leven in het spoor van de Heer Jezus, zoals Hij dat mij heeft voorgedaan. Maar dan komt het wel aan op die vraag naar schuld. Dat is een vraag die vandaag de dag eigenlijk amper nog gesteld wordt, waar heel veel mensen aan voorbij gaan. Als je je niet bewust bent van schuld, ja, dan moet je je toch even achter de oren krabben. Want dan moet je eigenlijk zeggen, hoe kan het nou dat ik geen schuldbesef heb, terwijl de Heer Jezus het nodig achtte om mens te worden en te sterven voor de zonde van de wereld. Wie geen zondebesef heeft, die zegt dus eigenlijk, ik heb dat offer van Jezus niet nodig. Jezus had voor mij niet mens hoeven te worden. Jezus had voor mij niet hoeven te lijden. Wie geen zondebesef heeft, die houdt zichzelf voor de gek. Die verklaart dus gewoon de kruisdood van de Heer Jezus als voor onnodig. Die heeft er dus ook niet nodig dat de Heer Jezus sinds zijn hemelvaart voor ons pleit aan Gods rechterhand. Maar zo staat het er niet. De Heer Jezus zegt het heel nadrukkelijk aan het einde van het evangelie van Lucas. De Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Dat was nodig. Dit alles om zondaren, om jou, maar u, mij de mogelijkheid te geven om door het geloof in de Heer Jezus in Hem kinderen van God te worden. En dat is de boodschap. Die boodschap van Christus sterven en opstanding. Waarmee de apostelen de wereld in moeten gaan. En het is deze boodschap die wij als gemeente van Christus tot op de dag van vandaag te verkondigen hebben. En dat is een boodschap van heil. Een boodschap van eeuwige verlossing. Ja, voor degene die het heil zoekt bij Jezus Christus. De gekruisigde, de opgestane Here en zijn heiland. Eeuwig leven in Gods koninkrijk voor wie zijn hoop vestigt op de Here Jezus. Die boodschap, die wordt ons gebracht. En als eerste ligt daar de vraag aan ons, geloof ik dat? Geloof ik dat de Here Jezus voor mijn zonde is gestorven? Geloof ik dat de Here Jezus de dood heeft overwonnen? En als dat zo is, als we zeggen, ja, maar dat is waar. Ja, dan hebben we dus daadwerkelijk te komen tot bekering. En dan wil ik geen zonde meer doen. Want hoe kan ik zonde doen als ik weet dat Heer Jezus voor mijn zonde geleden heeft? En dan pas berouw, spijt voor de zonde die we gedaan hebben. Dat is het eerste. En dat wij gericht zijn op de Heer Jezus, op zijn heilswerk. En daadwerkelijk zelf tot dat geloof komen. En van daaruit verder. Want het is een boodschap die wij zelf mogen geloven. Maar die wij als gemeente van Christus ook hebben te verkondigen. Niet uit eigen naam. Niet uit eigen kracht. Nee, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus moet onder alle volken de bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. En die verkondiging van het evangelie, dat mag gebeuren door de kracht van de Heilige Geest. En dat is de belofte die de apostelen ook meekrijgen. Het is ook door de Heilige Geest dat de Heer Jezus aan de apostelen opdracht heeft gegeven. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest bewerkt heeft dat de apostelen het juiste inzicht kregen. Ze wisten wat hen te doen stond. En ze konden in alle rust wachten op het moment dat zij vervuld zouden worden met kracht uit de hoogte. Maar dat is het mooiste. Het eerste wat ze hebben te doen is wachten. Wacht in Jeruzalem. Wacht totdat je vervuld zult worden met kracht uit de hoogte. Dat is het eerste. Vervuld worden door de Heilige Geest. Maar dat is wel wat God belooft. Wie tot hem komt en in de Heer Jezus gelooft, daarvan belooft de Heer Jezus dat hij de Heilige Geest krijgt. Die ons wil heiligen. Die ons wil vernieuwen. Maar die ook de woorden in de mond wil leggen om het evangelie te verkondigen. Want het is nu niet anders als toen. We vormen nog steeds dat lichaam van Christus. En we zijn met veel meer dan toen. Maar dezelfde opdracht geldt. Dat zendingsbevel van de Heer Jezus heeft dus gewoon ook betrekking op jou en op mij. Evenals de apostelen hebben wij te doen wat de Heer Jezus van ons vraagt. Wat hij ons opdraagt. Als ik dan nog even dat beeld mag pakken van die series, en of het nou boeken is of films. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, deel 2, handelingen van de apostelen. Dat deel, dat is interactief. In deel 1 gaat het om de Heer Jezus. Het gaat om de Heer Jezus en wat hij heeft gedaan, wat hij heeft onderwezen. En dan zien we dat. En we horen, we luisteren. Maar in deel 2 worden de volgelingen, maar dus ook jij en ook u, als het ware opgenomen in die verhaallijn. We staan als het ware eerst aan de kant. En zo is het als je als het ware ook onderwezen wordt in het geloof. Ook thuis en op de catechisatie en dergelijke. Maar op een gegeven moment word je opgenomen in die verhaallijn. Is het de vraag of je wil komen tot die belijdenis van het geloof. En dan dus interactief. We krijgen een rol. En niet alleen worden we passief door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus tot burgers van Gods Koninkrijk gemaakt. Nee, we worden geactiveerd om als burgers van dat Koninkrijk te leven en dat te verkondigen. En dat is dus heel concreet. Dat is thuis. En thuis, in het gezin, of als u alleen woont, de mensen die u over de vloer krijgt. Maar daar als christen leven. Ook op school. Daar als christen willen leven. En op de werkvloer. En natuurlijk ook bij de sportvereniging. En in het verkeer en noemt u maar op. Als christen leven en Christus verkondigen door daden en door woorden. Een burger zijn van het Koninkrijk van God. Ja, hoe? Nou, door te leven zoals de koning geleefd heeft. En door vrijmoedig te spreken over dat koninkrijk. Door daden, door woorden. Dat is onze opdracht. Zo worden wij uiteindelijk de wereld ingestuurd. Maar dus zeg niet uit eigen kracht. De apostelen moesten even wachten. 10 dagen lang. Tot het Pinksteren zou worden. Kracht uit de hoogte. En zo mogen wij ook daarom bidden. Heere, wilt u mij vervullen met die Pinkstergeest? Wilt u mij vullen met die Heilige Geest, zodat ik zelf in het spoor van de Heer Jezus mag gaan? Zelf daadwerkelijk berouw en bekering mag kennen. Maar uiteindelijk ook die taak op mij neem. Om Jezus Christus te verkondigen aan hen die hem niet kennen. Dat kunnen de kinderen en jongeren in de gemeente zijn. Maar ook die buurman. En die buurvrouw. Die vriend. Dat familielid, die collega of die klasgenoot. En soms Soms wel met een enkel woord. Echt een enkel woord. Ik heb het één keer meegemaakt. Ik zal het daarmee afsluiten. Eén keer meegemaakt dat een verpleegkundige in het ziekenhuis aan een man vroeg of hij zondags naar de kerkdienst kwam. En die man die had lacherig gedaan. Want die man die had 70 jaar daarvoor in Nederlands-Indië bij de politionele acties zijn geloof daar achtergelaten. En die verpleegkundige had gezegd, doe het dan voor mij. Meer niet. En die man was gegaan. En die zondag daarna was hij weer gegaan. En het gaf de ruimte om met hem in gesprek te gaan. En op een gegeven moment had ik een gesprek met hem en dat ging over euthanasie. En toen zei hij, ja, wij als gelovigen. En toen dacht ik, wij als gelovigen? Je bedoelt jij en ik? Een simpel woord van een verpleegkundige. Doe het dan voor mij. Door dat woord is die man, als ik het zo mag zeggen, geestelijk gereanimeerd. En dan zien we, en die verpleegkundige weet hier niks van. Ik heb geen idee wie het is. Maar dat we door hele kleine dingetjes van zeer grote betekenis kunnen zijn voor het Koninkrijk van God. Amen. Laten wij samen de Heere de dank brengen die hem toekomt, ook voorbeden doen. Komen wij samen in gebed. Van u, Heere, is het koninkrijk dat komende is. We zien, Heere, op aarde dat telkens weer mensen opstaan om een groot rijk te stichten, om landen te veroveren, om meer macht te krijgen. Dank u wel dat wij mogen weten dat u regeert. En dank u wel dat we mogen horen van dat wonderlijke evangelie, hoe u de wereld overwonnen hebt, hoe u de Satan overwonnen hebt. Door een mens te worden en te sterven aan een kruis. Heer, het is wonderbaarlijk. De weg die u, Heere Jezus, gegaan bent. Gekruisigd om onze zonde. Omdat er een volkomen verzoening is door uw bloed. Vergeving van zonde, afwassing, reiniging. Dank u wel dat we dat mogen weten. Dat we, als we in u geloven, berouw hebben, bekering, dat u dat wil schenken. Een belofte van u. Samen met die belofte van dat eeuwige leven. Heer, ook, dat is iets wat we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Het eeuwige leven in uw koninkrijk. Heer, we zijn gericht op de aarde en op de aardse dingen. En we gaan heel makkelijk voorbij aan de dingen van u. Heer, we zijn bezig met morgen en overmorgen en soms misschien wel met dingen van tientallen jaren verder. Terwijl we in het bijzonder onze schat in de hemel moet zijn. We bezig moeten zijn met de dingen van u. Geef, Heere, dat het geloof in de Heere Jezus het fundament van ons leven mag zijn. Dat daarop we ons leven bouwen. Dat de basis is. Christus sterven. Zijn opstanding. Wilt u zo met uw Heilige Geest dan in ons werken. In jongeren en ouderen. Dat onze focus op Jezus is. En dat we beseffen, Heere, dat alles niet is uit eigen kracht. Maar door uw genade. Door uw barmhartigheid. Maar Heere, wil dan ook geven dat we daadwerkelijk, zoals de apostelen ook, in uw dienst gaan staan. Geleid door uw Heilige Geest, als gemeente om uw woord te verkondigen. Als christen om in de gezindheid van Christus te hebben. Om lief te hebben. Om te dienen. Heer, u houdt het ons telkens ook weer voor in dat grote gebod. Waarin u ons vraagt dat we u lief hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Maar dat ook de naaste, de medemens lief hebben als onszelf. Wilt ons daarbij helpen. Ook hier in het verdere van deze week. Zo de dingen oppakken die op ons pad komen. Thuis, op het werk, op school. En heren, dan willen we in bijzonder ook bidden voor die jongeren die te maken hebben met examens. Toetsen, proefwerken. U weet hoe dat is. En ook voor de een heel makkelijk is. Maar voor de ander juist een hele zware weg is. Een zware beproeving. Wilt u nabij zijn? Wilt u zegenen? En ook daarin leiding geven over de weg die u wilt dat in ieder gaat. Ook in beroepskeuze, opleidingskeuze. Wilt u zegenen. Heere God, wilt u zo in ieder die bij de gemeente hoort zegenen. U kent de gemeente. U weet, Heere God, wat er in de levens van een ieder is. In de harten van een ieder is. U weet wat er speelt. Wilt u werkzaam zijn. Zeker daar waar zorg, waar verdriet is, waar pijn is, waar rouw is, waar eenzaamheid is, waar onbegrip is, het gevoel om niet gezien te worden. Heere, geef dat de gemeente zo gebouwd mag worden en in alle zaken mag bloeien. Tot eer van u, tot zegen ook voor deze plaats. Heer, opdat ook anderen mogen zien wie u bent. Wilt u daarin een omkeer brengen? Heer, opdat het goede gezegend mag worden, maar het verkeerde weggenomen mag worden. Liefdevolle God, dat u zo de gemeente zegenen, maar ook de kerk in ons land, de kerk wereldwijd. Bijzonder daar, Heer, waar geloofsvervolging is, maar ook daar waar mensen u niet kennen. Daar waar zendelingen op pad zijn, evangelisten. Heer, ook in ons eigen land zijn al die pioniersplekken. Wilt u het zegenen? Heer, opdat meer en meer mensen tot geloof mogen komen. Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u het leiden? Dat ook zij mogen zien wie de Messias is. Telkens weer ook de spanningen rondom de staat Israël. Heer, wil u bidden voor die situatie in het Midden-Oosten. Heer, waarin we in bijzonder ons verbonden voelen met uw volk. Wat u uitverkoren hebt. En danken we dat vanuit Israël het evangelie ook tot ons is gekomen. Heer, we bidden u voor al het geweld wat er in deze wereld is. Er is zoveel ellende. Zoveel pijn, zoveel strijd, zoveel oorlog in Oekraïne, in Soedan. Ook zoveel honger, zoveel mensen op de vlucht. Heer, als we de beelden zien van al die vluchtelingen en vluchtelingenkampen, dan is dat verschrikkelijk wat die mensen moeten doormaken, wat hun leven is. Heer, wilt u leiders ook weer wijsheid geven? Geef ook, Heer, dat de kerken daarin met wijsheid reageren en handelen. Opdat in ieder geholpen mag worden. Op de juiste plek. Dat de situatie in deze wereld anders mag worden. En tegelijkertijd beseffen we, Heere God, dat het pas echt anders wordt als uw koninkrijk komt. Heer, dat het tot die tijd allemaal niet gaat zoals het naar uw wil is. Maar het kwaad welig tiert. Heere, laat uw koninkrijk komen. Zo bidden we genadig. Om Christus wil alleen. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten die bestemd zijn voor het kerkbeheer en de diaconie. Aansluitend zullen we zingen de laatste psalm en wel vanuit de bundel Weerklank. Psalm 150. We zingen daarvan het eerste vers. Dus na de inzameling van de gaven. Psalm 150, het eerste vers vanuit Weerklank. We mogen van hierheen gaan om in het verre van deze week de Heere te loven en te prijzen. Dat doen we door zelf in het spoor van de Heere Jezus te gaan en te vertellen van zijn heilswerk. Ontvang daartoe de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.